We gaan het over een heel ander leven hebben, namelijk over het leven van een historische figuur. Iedereen heeft wel zo'n favoriete historische figuur. En voor onze geschiedenisdocent, hij zit hier, Teun Koetsier, is dat pastoor Georgius Ignatius Johannes Nieuwenhuis, die van 1892 tot 1912, 20 jaar lang pastoor was van Laren. Hij was niet alleen een markante geestelijke, maar ook een bevlogen geschiedenisschrijver. En via zijn boeken duiken we vandaag in de geschiedenis van Laren, een bijzondere legende rond het Sint-Janskerkhof en de betekenis van relieken. Ik vraag me af of mensen nog weten wat relieken zijn, maar dat kan Teun ons straks ook wel uitleggen, die tot op de dag van vandaag voortleeft. Teun, eerste vraag. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Wie was Georgius Ignatius Johannes Nieuwenhuis?
Ja, mijn favoriete pastoor. En dat is hij omdat hij zich als eerste pastoor, en misschien eigenlijk als eerste in de geschiedenis van Laren, serieus met de geschiedenis van het dorp ging bezighouden.
Ja.
En dat is interessant, want hij leefde dus aan het eind van de 19e, begin 20e eeuw. Dan zie je dat de geschiedschrijving langzaam maar zeker wetenschappelijk wordt.
Ja.
Robert Fruin is daar bijvoorbeeld een prominente vertegenwoordiger van, 19e eeuwse historicus. Je onderzoekt je bronnen kritisch en dan probeer je tot een verantwoorde reconstructie te komen van het verleden. Nou, zo'n pastoor zit natuurlijk in een bijzondere positie. Die is aan de ene kant dan historicus als hij over de geschiedenis gaat schrijven. Aan de andere kant is hij wel pastoor.
Ja.
En ik zie dat zo. Een pastoor is toch een figuur die tussen het wereldse, dat wat we allemaal voortdurend om ons heen zien, en het sacrale, het spirituele, in zit.
Ja.
Hij is een soort intermediair in veel gevallen.
Ja.
En dat is ook duidelijk in de manier waarop hij over de geschiedenis schrijft. Hij doet dat in zekere zin op een traditionele manier. Hij zit in een fantastisch dorp. Dat is de glorietijd van Laren, ook van katholiek Laren. Het is niet alleen dan het kunstenaarsdorp, maar dat is de tijd van het rijke Roomse leven.
Ja.
Dus de Sint-Jans-processie, daar nemen talloze mensen aan deel. Er komen ook duizenden toeschouwers met de tram naar Laren om dat allemaal te zien. Dus hij zit in een periode waarin hij ziet dat dorp iets voorstelt. En daar hoort natuurlijk een passende geschiedenis bij.
Ja.
En bij gebrek aan bronnen, dan denk jij, hoe zou het geweest kunnen zijn? En dat zien we dus ook bij pastoor Nieuwenhuis. En een van de interessante dingen is dat hij ook legende vermeldt en ze ook expliciet legende noemt.
Mm-hmm.
En een van de heel bekende, maar toch kom ik zo nu omdat mensen tegen die de legende niet kennen, een van die legenden wou ik even vertellen. Ik zal dat in grote lijnen doen. Dan Nieuwenhuis die zegt dan, men schreef het jaar 893. Hij heeft er zelfs een jaartal bij.
Ja.
Dan komt er dus
893,
ja. Ja. Daar zitten we echt in de middeleeuwen.
Ja.
En dan komt er een vrome pelgrim na een lange, moeilijke reis uit het Heilig Land terug naar Laren. En hij heeft een zilveren doosje bij zich met daarin restanten van Johannes de Doper.
Mm-hmm.
De Sint-Jan, ja. Nu de patroonheilige, ja, van het dorp. En dat wil hij naar het dorp brengen. En dan wordt hij beroofd. En Nieuwenhuis beschrijft dat dan als volgt. Eensklaps sprongen woest uitziende rovers op hem toe, grepen hem vast, verbrijzelden hem met een vreselijke knots de reeds vergrijsde schedel en doorzochten de kleren van hun slachtoffer. Dan treffen ze dat doosje aan, doen ze open, het mooi zilveren doosje. Ze verwachten natuurlijk dat daar een schat in zit. Nou, daar zitten botjes in, dus die gooien ze weg. En ze begraven dat lijk een beetje, gaan door naar Naarden en verpatsen dan dat doosje voor weinig. En dan gebeurt het. De volgende ochtend komt er een herder met zijn kudde, herdershond. En die herder die constateert op een gegeven moment dat die hond en die schapen die staren naar een bepaalde plek op de grond daar.
Ja.
En die herder gaat kijken en die ziet daar botjes liggen. En hij probeert zo'n botje op te tillen. Dat lukt niet. Die zitten volstrekt vastgeplakt aan de grond. Loodzwaar zijn ze.
Ja.
En hij denkt, dit is niet pluis. Dus haalt hij de pastoor. En de pastoor denkt ook, wat is hier aan de hand? En slaat onmiddellijk een kruis. Gelukkig reageren de hond en de schapen daar positief op. Dus denkt de pastoor, het zit toch wel goed hier. Maar er is hier echt iets aan de hand. En dan verspreidt zich onder het volk het nieuws van die hele bijzondere plek in Laren, waar iets is gebeurd, waar een soort wonder plaats heeft gevonden. En dan komen er dus berichten, dan komt er een man en die vertelt dat hij een pelgrim onderdak heeft verleend en die had een doosje bij zich. En zo zie je dan de contouren van wat er is gebeurd duidelijk worden in Laren. Komt ook iemand uit Naarden, die heeft dat doosje gekocht van twee bedenkelijk uitziende mannen. De pastoor die laat dan een mis plaatsvinden daar op die plek. De pelgrim wordt daar begraven. En zo begint dan de Sint-Jans-traditie. Dus de restanten worden als relieken in het altaar van de kerk opgenomen. En zo laat pastoor Nieuwenhuis de geschiedenis van katholiek Laren beginnen. Ik vind dat een fantastisch verhaal. Ja, je kunt het op allerlei plekken vinden.
Ja.
En hij vertelt het heel, heel mooi.
Relieken zijn dus inderdaad voorwerpen die
dat zijn
heel restanten,
waardevol zijn. Ja, restanten van kan ook een stukje kruis zijn.
Ja, absoluut.
Maar
ja.
Alles wat met heiligen te maken heeft, restanten daarvan, dat zijn relieken, ja.
En zijn deze relieken nog steeds nu in de kerk in Laren?
Nee, volgens mij zijn er nooit relieken van Johannes de Doper in Laren geweest. Maar, dat is wel interessant, toen ik vorig jaar in het parochiearchief was, toen ontdekten wij daar een lode doosje.
Ja.
En in dat lode doosje zaten twee envelopjes en ook een bericht van een bisschop. En het werd duidelijk dat we daar met relieken te maken hadden, die daar gewoon in een la in het parochiearchief lagen. Dat bleken restanten te zijn van de heilige Innocentius en Damianus. En die waren afkomstig uit de Waterstaatskerk. De Waterstaatskerk was de kerk, de katholieke kerk in Laren van 1844 tot de bouw van de huidige basiliek in 1924.
Ja. Ja.
En vorig jaar toen een nieuw altaar, toen bestond dat gebouw 100 jaar, toen een nieuw altaar werd gewijd, toen zijn die relieken daarbij gezet. Met natuurlijk alle pracht en praal en ritueel dat daarbij hoort. Ik zie nog de pastoor lopen met wierook, et cetera.
Die zijn ingebracht in het altaar.
Ja, die zitten in dat altaar. Dus ja. Wij hebben daar van de heilige Innocentius en Damianus relieken. Hoewel die heiligen verder helemaal niets te maken hebben met Laren. Maar kijk, als je het interieur van een katholieke kerk, en in zijn algemeenheid is het een kerk dus een plek waar hemel en aarde elkaar ontmoeten.
Ja.
En als je niet in die hemel gelooft, dan zie je dat niet natuurlijk. Maar zodra je dat accepteert, dan begrijp je dat alles in zo'n katholieke kerk met die relatie te maken heeft. Alles verwijst naar het sacrale.
Ja.
En dat geldt ook voor die relieken in dat altaar. Dat draagt daartoe bij. Ja. Dus ja, zo zit dat wat Laren en relieken betreft. Overigens, Nieuwenhuis als historicus noemt dit een legende. En zelf vertelt hij dus een ander begin van het katholiek Laren. Dat is eigenlijk ook een legende, want hij heeft geen been om op te staan, eerlijk gezegd. Maar ik wil even iets laten horen. Volgens hem zou het in het jaar 700 op 24 juni gebeurd zijn dat de Laarders en vele uit omliggende dorpen al vroeg wachten op de komst van hoge gasten uit Utrecht. Daar komt dan de heilige Willibrord aan met een enorme stoet. En zo begint bij Nieuwenhuis het geschiedenis van katholiek Laren. Zijn taalgebruik is mooi. Voorop in de stoet reed de hertog met zijn oversten, alle gekleed in nationaal krijgskostuum te paard, gehuld in de huiden der wilde dieren, door hun op de jacht gedood. Sommige hoofden waren omgeven door vleugelen van vogels. Enkele hadden hun benen beneden de knie met bonte linden omwonden. Alle waren in volle wapendos, et cetera. En daar wordt dan een mis opgedragen natuurlijk. En dan begint het, zo begint het bij Nieuwenhuis. En verder zijn die, hij heeft twee boeken geschreven over de geschiedenis van Laren. Eén in 1908 en één in 1912. Die zijn buitengewoon waardevol. Je moet er natuurlijk een beetje kritisch lezen, maar dat geldt voor alles wat een historicus te lezen krijgt. Dus nee, maar vandaar dat Nieuwenhuis mijn favoriete pastoor is.
Dat begrijp ik. Maar hij was dus van oorsprong, hij heeft theologie gestudeerd, neem ik aan. Of
zeker.
Hij is op seminarie geweest. Hij was dus niet hij is meer een amateur historicus, moet ik het zo zien? Of heeft hij ook, was hij afgestudeerd historicus?
Hij was niet afgestudeerd historicus. Maar ik ben ooit gepromoveerd op een historisch onderwerp. En dus ik kreeg in het kader van dat onderzoek contact met een historicus van de wiskunde. En ik zei, hoe word je historicus van de wiskunde? En die zei tegen me, je begint gewoon.
Ja.
Je begint gewoon te schrijven.
Ja, 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 ja,
en
ja.
Zo is het bij is het? Georgius Ignatius Johannes ook gegaan.
Heeft hij na 1912 nog lang geleefd? Is die,
Hij is in 1912 overleden. Dus hij heeft nog net de verschijning van het tweede deel van zijn boek kunnen meemaken.
Nou, prachtig.